Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Jeroen Buescher en Glenn van den Burg.
Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de kwaliteiten van medewerkers in het laatste deel van hun carrière. Ja, daar hebben we het eigenlijk heel weinig over. In de jacht op talent worden we verblind door de energie van de jeugd. Terwijl de ervaring, het overzicht, het geheugen en het ambacht, kortom het meesterschap, juist zo waardevol is. In PeoplePower Meesterschap interviewt Jeroen Buescher mensen in de laatste fase van hun carrière. Hoe zijn ze geworden wie ze zijn? Wat zijn hun plannen en ambities? En welke waarde heeft hun meesterschap voor hun omgeving? Onze gast is Henk Langeveld. Hij is interim HR-directeur bij allerlei prachtige mooie organisaties. En die ga je vandaag horen bij PeoplePower Meesterschap. En wij vinden het fijn dat je luistert.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower.
Welkom bij PeoplePower Meesterschap. Een geheel nieuw programma.
Het blinkt
in mijn ogen. Mijn naam is Jeroen Buescher. En het idee van meesterschap is met iemand de reis door zijn of haar leven te maken. En te kijken waar we in het nu staan. Wat de ambities naar de toekomst zijn. Maar misschien nog wel veel belangrijker. Wat heb je in die lange carrière? Want ik praat met mensen in het laatste stuk van hun carrière. Zoals ik het noem. Ja, dat kan ook op je 25ste zijn. Dat je op het laatste stuk zit. Maar we kunnen ons er iets bij voorstellen. En we gaan eigenlijk vooral kijken in de obsessie voor talent. En talent wordt meteen geassocieerd met jong, die in de hedendaagse organisaties tiert. Door de krapte op de arbeidsmarkt. We moeten talent hebben. Mijn stelling is dat we het talent wat we in de organisatie hebben vergeten. En vooral de mensen met ervaring, met meesterschap. We nemen maar aan, ach, zij zitten er al 20 jaar. Hè? Die zijn niet meer in beweging te krijgen. Maar volgens mij zit er in mensen gedurende hun hele leven ontzaglijk veel potentie. Nou, en in deze reeks programma's wil ik gaan onderzoeken waar die potentie zit. Wat die ervaring opbrengt. Maar ook vooral hoe die organisatie waar iemand zit nog veel meer gebruik kan gaan maken door op een andere manier naar zilvertalent te kijken. En mijn eerste gast in de allereerste uitzending is Henk Langeveld. Heel erg welkom, Henk.
Goedemiddag.
Wat doe jij voor de kost?
Ik ben interim HR-manager. Sinds een jaar of 4 ben ik, daar heb ik de overstap gemaakt van een vaste positie als HR-manager, HR-directeur van verschillende bedrijven naar het interimschap. En dat is echt een vak, interim. Dat heb ik wel geleerd en moeten leren.
En waarom ineens de vastigheid losgelaten en naar het onzekere bestaan van uurtje factuurtje gaan?
Ja. Ik kwam in de situatie bij het bedrijf waar ik toen zat, dat de HR-organisatie werd gereorganiseerd en er een aantal functies wegvielen, ook die van mij. En dat bood mij de mogelijkheid om eens echt goed na te denken. Wat wil ik nog de laatste 5 tot 7 jaar van mijn carrière? En ik heb toen de bewuste stap gemaakt om echt het interimvak in te gaan.
En wat brengt het je?
Heel erg veel voldoening. Veel meer dan ik had gedacht. Ik ga een onzeker avontuur tegemoet, dacht ik toen. Ik heb mezelf echt opnieuw moeten uitvinden. Het leren acquireren via mijn netwerk. Interim is echt een vak, wat ik net zei. Je wordt veel meer afgerekend op kosten versus meerwaarde. En je wordt veel meer bewust van wie je bent in plaats van wat je kan. De eerste fase toen ik ging acquireren dacht ik heel erg, ik moet duidelijk maken wat ik allemaal kan en wat mijn cv allemaal biedt. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom wie is Henk Langeveld, wat kan die en wat heeft die organisatie te bieden. En dat is dus veel meer als het vast uitoefenen van een functie en een functie invullen.
In mijn ervaring, in mijn persoonlijke ervaring, moet je gedurende je leven een aantal keer opnieuw uitvinden. Maar op redelijke gevorderde leeftijd heb jij op een gegeven moment besloten eigenlijk de constellatie van je vak opnieuw uit te vinden. Was dat jezelf opnieuw uitvinden nou moeilijker, anders dan, als je, dan toen je 25 was geweest?
Goeie vraag. Als ik terugkijk, heb ik dat een paar van die momenten gehad. Het eerste was dat ik een commerciële achtergrond heb gehad. Heb gedaan en dat ik daarna het vak in ben gaan van interne organisatie. Organisatieadviseur, dat was een grote stap. De tweede fase was de tweede overstap die ik heb gemaakt van het organisatieadvieswerk naar HR. En de laatste dus van vast naar interim. Als ik jouw vraag even beantwoord.
Gemarkeerd,
als ik
overgang.
Terugkijk naar die drie overgangen, dan vind ik die laatste stap wel het meest spannend. Omdat ik, ik liet heel veel zekerheden los die als je jong bent veel minder ziet die risico's. Je denkt, ach, ik stap gewoon een avontuur in. Ik ben jong. Ik kan nog alle kanten op. De arbeidsmarkt zag er toen heel goed uit. Dus ik denk dat die stap inderdaad wel wat spannender was.
En dan zit het niet zozeer in je interne factoren, lijkt je te zeggen van ik was wat vastgeroester van geest. Maar de externe factoren, de zekerheden die je in het leven hebt opgebouwd.
Ja, en je moet in die laatste stap van vast naar interne moet je veel meer nadenken. Wat doe ik al 35, 40 jaar heel succesvol? En dat is blijkbaar niet meer voldoende als je een interim wordt. Want eigenlijk wat je te bieden hebt is Henk Langeveld zelf. Het instrument ben je zelf. En veel minder alleen je vak.
Maar daar komen we misschien al op een definitie van meesterschap. Maar voordat we daarop doorgaan, in dit programma zal Harry Starre in het vervolg steeds een mijmering achteraf geven. Ik heb hem niet gevraagd om columnist te zijn, maar om een mijmering te geven. En hoe gaan we dat doen? Harry luistert het gesprek mee. Voor hem bijna ondoenlijk, maar op een passieve stand. En de laatste paar minuten van het programma zal hij de microfoon krijgen. Maar wat leek ons nou leuk, zeker met de pragmatische problemen dat hij in het vliegtuig zit op dit moment, leek het ons wel een aardig idee om die allereerste uitzending Harry eens te vragen, los van de gast, zonder dat hij weet waar we het precies over hebben, om vooraf eens te mijmeren. Meesterschap, wat is dat nu eigenlijk? Uw aandacht voor de mijmering van Harry Starre.
Een mijmering over meesterschap. Wat gedachten die als eerste bij me opkomen. En ik zal er niet de enige in zijn. Het meesterschap associëren we, denk ik, toch het eerst met iets onder de knie krijgen. En daar meesterlijk in zijn. Dat wil zeggen, volledig aan de eisen van de bezigheid, het vak, het beroep, voldoen. Het heeft dus iets met perfectie te maken. We kennen het uit het gilde. Leerling, gezel, meester. De leerling kijkt toe en voert uit onder streng toezicht. De gezel groeit naar gelijkwaardigheid en beheerst het vak al, maar heeft daarin begeleiding nodig, een toeziend oog. En de meester die autonoom is en zich herkennen laat door het hebben van leerlingen. Je zou kunnen zeggen dat waar leiderschap herkenbaar is aan het hebben van volgelingen, daar is een meester waarschijnlijk herkenbaar aan het hebben van leerlingen. Of die nou expliciet leerlingen zijn, of mensen die met enig genoegen naar het werk van de ander kijken. Want we leren toch het meeste en het makkelijkst van mimicry, zoals dat in toneel heet. Het nabootsen, het volgen, het afkijken. Zo herinner ik mij mijn voorganger bij de Baak, directeur, die bij gelegenheden die daar plaatsvonden altijd bij de ingang ging staan om mensen te verwelkomen. Dat leek me heel gepast. Het leek me ook een goed signaal. En ik heb hem daarin nagedaan. Ik vond hem daarin meesterlijk. We zien het ook in de kunsten. Mensen die een vak beheersten en vaak naar meesters in het vak gaan. Violisten die masterclasses gaan volgen. En je herkent een meester weer als die zelf in staat is masterclasses te geven. Daarin herken je ook de goede meester. Want door les te geven in wat je beheerst, raak je dat vak ook nog beter meester. Wie kunnen er eigenlijk oordelen over meesterschap? Dat zijn denk ik toch in de eerste plaats vakgenoten. De peers, zoals dat in het Engels wordt genoemd. En waarom is dat van belang? Nou, dat is van belang om de normen van een vak op peil te houden. Het vak heeft, het beroep, heeft baat bij het op peil houden van dat vak naar de buitenwereld, naar klanten, die moeten er van op aankunnen dat ze kwaliteit geleverd krijgen. Kom je wel of niet bij een meester schoenmaker? Je ziet dat bij het oprichten van genootschappen, beroepsorganisaties, sociëteiten ook van kunstenaars, waar je niet zomaar lid van kunt worden en die toch een zekere mate van interactie veronderstellen om te zorgen dat mensen aan de normen van het vak blijven voldoen. Je moet daarin verantwoording afleggen, aanspreekbaar zijn. Bij kunstenaars is dat bijvoorbeeld door het maken van tentoonstellingen, je werk tentoonstellen en voor kritische reflectie openstaan. Recensies uitlokken. Een vakbekwame arts, daarvan mag je aannemen dat hij zijn vak bijhoudt. En dat hoort ook weer bij dat meesterschap, want dat kun je ook verliezen. Het kan verslonzen. En daarom zeggen we bij vakken ook altijd, je moet het wel bijhouden. Je wilt weten of je arts, daar mag je van op aangaan, zijn vakliteratuur bijhoudt. En daar zijn inmiddels ook verplichtingen voor, dat je dat vak niet eindeloos kunt uitoefenen zonder dat vak bij te houden. Een vak kun je het beste in meesterschap beheersen als je je weet te beperken. Dat zei Goethe natuurlijk al. Die zei, in die beschränkung zeigt zich der Meister. En waarin herken je nou een genie? Dat is toch net een stapje hoger, niet een kleintje, maar een grote. Dan is als het genie als het ware zich onttrekt aan alle regels van het spel en voortreffelijk is, soms op vele terreinen, Mozart, maar ook bijvoorbeeld Leonardo da Vinci, die zich aan geen vakgrens iets gelegen liet liggen. Een meester is natuurlijk nooit klaar. Je moet daadwerkelijk je vak uitoefenen. En dus zeggen we ook bij bepaalde vakken, als je het een tijd lang niet hebt gedaan, dan mag je het ook niet meer uitoefenen of je moet opnieuw voldoen aan allerlei eisen. We spreken dan van professionaliseren. En ook uit het feit dat je uit een vak kunt vallen omdat je niet of niet genoeg hebt gevlogen als piloot, dan betekent dat ook een waarborg. Hè? Een goede medicus moet actief zijn en is hij dat een lange tijd niet, dan moet hij opnieuw dat vak betreden en een proeven van bekwaamheid afleggen. We praten over meesterschap alsof het iets geweldigs is, maar professionaliseren, meesterschap, diplomeren sluit ook andere mensen buiten. Dat zijn per definitie dan de amateurs. En toch zijn amateurs mensen die niet zich aan de vakregels houden of die niet kennen, van groot belang bij innovatie. Professionaliseren is ook het sluiten van de kring, wie er wel en wie er niet bij horen. De achterkant van meesterschap wordt weinig belicht. Het lijkt me interessant daar een volgende keer eens over te spreken.
People Power met Jeroen Buescher.
U hoorde Harry Starren, waarvoor dank. Wij zijn aan het praten met Henk Langeveld in People Power Meesterschap, waarin we eigenlijk de kracht van ervaring onderzoeken. Hoe ontstaat die? Maar ook, hoe kan je als organisatie daar nog meer gebruik van maken? Henk, wat wilde je worden toen je 12 was?
Nou, zoals iedere jongen voetbalde ik. En had ik de droom om profvoetballer te worden. Ja, ik kwam al snel achter dat dat totaal niet voor mij weggelegd was. Ik was een hele matige liefhebber. En ik had er veel plezier in. Maar ik kwam al snel achter dat dat een brug te ver was voor mij.
En hoe is de studie toen verder verlopen?
Ik heb uiteindelijk heel lang gedacht, ik wil onderwijzer worden. Ik ben toen uitgeloot omdat ik niet genoeg cijfers had.
Toen had je nog een tekort en toen had je nog een overschot aan docenten.
Ik weet nog dat je 7,5 moest hebben. Ik had een beta-pakket, dus ik vond het echt onbegrijpelijk. Maar ik ben achteraf heel blij dat dat het dus voor mij gelijk opgelost was. Ik heb toen HEO gedaan, wat toen nog de commerciële richting was. Dat zal nu ongetwijfeld weer andere namen hebben. Je hebt inmiddels heel veel richtingen en keuzes. En daarna moest ik in militaire dienst. En toen heb ik eigenlijk een eerste omslag gemaakt. Want ik heb heel lang gedacht, ik ga die commercie in. Ik heb in mijn HEO-tijd een scriptie gemaakt op logistiek management. Bedrijfseconomie en bedrijfsorganisatie. Toen ging ik al een beetje denken, misschien moet ik toch iets meer die interne organisatie in. En ik heb in mijn militaire dienst technisch, dat heette toen nog technisch specialist en kort verband vrijwilligers, heb ik begeleid in een studie van redelijk ongeschoold naar een ambacht zoals monteur, et cetera. Die gelegenheid gaf toen Defensie. En ik begeleidde die jonge mensen. En ik dacht eigenlijk, dat vind ik wel heel leuk, dat begeleiden van mensen. En toen ben ik eigenlijk, heb ik een stap gemaakt.
Toch met je onderwijzer dus.
Ja, dat is wel grappig, ja. Ja. Maar goed, toen heb ik eigenlijk gedacht, ik wil niet die commissie in, ik wil meer die interne organisatie in. Toen heb ik heel lang gedacht, dat heb ik een jaar of 10 gedaan in allerlei organisaties. Die interne organisatie, advieswerk, functionering, dat soort dingen. En mijn klanten waren...
Niet zozeer HR technisch, maar gewoon algemeen. Nee,
dat was gewoon
organisatieadviseur.
Ja. Maar mijn klanten in die interne organisaties, dat waren HR managers en HR directeurs.
En hoe kwam dat?
Nou, zij vroegen dus, ik zat op een hoofdkantoor en zij vroegen vaak vanuit mijn functie van wij willen graag dat jij eens komt kijken om een advies te geven over een bepaalde organisatie, et cetera. En toen heeft een van die HR-managers gevraagd, nou ik ga weg, heb jij niet zin om mijn functie over te nemen? En zo ben ik eigenlijk van mijn eerste omslag commercie naar interne organisatie naar mijn tweede omslag gegaan, van interne organisatie naar HR. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven lang blijven doen bij allerlei organisaties. IT-bedrijven, uitgeverijen,
en hoe groothandels. En hoe heb je de inhoudelijke kennis, het HR-technische kennis je eigen gemaakt?
Ja, in dat de is praktijk? Dat is eigenlijk een goede. Gewoon in de praktijk door het te doen. En het dus heel erg mijn eigen kleuring en lading aan te geven. En dat was vooral dat ik het persoonlijk wilde maken. Dus ik was niet zozeer iemand van puur de content en het instrumentarium, maar veel meer zoeken naar persoonlijke verbinding, persoonlijk leiderschap. Maak het persoonlijk ook tussen leidinggevende en medewerker. En ik had gezonde mensenkennis en ik hield van mensen. En dat heeft me dus in die periode heel erg geholpen. En ik heb achteraf wel eens gedacht, ook toen ik mijn laatste stap maakte, daar zal ik het zo even iets over vertellen. Daar heb ik gedacht, ik zou best wel eens een periode gewoon met een ervaren HR-manager of HR-directeur mee willen lopen. Om gewoon het vak te leren, om eens gewoon te kijken hoe zij of hij het doet. Ik heb dat enigszins gecompenseerd en ik raad dat echt iedereen aan, iedereen in elk vak. Maak gebruik van netwerken. Sluit je aan bij collega's, bij netwerken. Om ook vanuit die netwerken te horen hoe mensen het ook kunnen doen. Want iedereen is eigenlijk op de vierkante postzegel met hetzelfde bezig.
Ja. En eigenlijk ontdekte je daar dat je... laat ik het zo zeggen. In je toppunt van je kracht. Toen je daar als HR-manager voor verschillende organisaties werkte. Hoe zouden jouw opdrachtgevers of je collega's jou als mens beschreven hebben? Wat was de kracht van Henk? Wat is de kracht van Henk? Maar zeker in die tijd. Wat was jouw grote kracht?
Die lag vooral op relationeel gebied. Ik was iemand die echt verbinding maakte. Die relaties legde met mensen. Die er zijn persoon in gooide. En ik was veel minder iemand die instrumentjes bedacht. Iemand van beleid. Dus mensen hadden echt het gevoel dat ik persoonlijk betrokken was. Dat ik me er vanuit betrokkenheid ook mee bemoeide. En dat ik ook probeerde met maatwerkoplossingen te komen. En veel minder met lijstjes, toeltjes, et cetera.
Ja. Hoe dat verder gaat, horen wij na dit.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Je bent bij People Power Meesterschap en we zijn in gesprek met Henk Langeveld. Henk, je vertelde net je cv en we naderden de belangrijkste transitie die een paar jaar geleden is geweest. Je bent als interim gaan werken. Laat ik eerst terug. Wat had je verworven dat je die stap kon zetten?
Ik had eigenlijk een prachtig cv van meer dan 25 jaar. HR-ervaring in reorganisaties, in grote change-projecten. Ja. Bij heel verschillende organisaties. Hè, van IT tot uitgeverijen tot horeca.
Je kon eigenlijk het vak.
Ik was in feite gewoon een vakman. Maar
toch is het voor jou niet van, ik ga mijn vak dan eventjes doen door een rekening te sturen. Er gebeurde meer met jou in die transitie.
Ja, zeker. Is interim echt een vak? Dat zei ik al eerder. Dus die opdrachten komen niet vanzelf. Overigens heb ik wel geleerd dat acquireren in je bestaande netwerk van mensen die met je gewerkt hebben het beste werkt. Ja. Veel beter als via searches, et cetera, die je niet kent en die vooral bezig zijn om een extra fee op jouw uurtje te gooien. Dus ik heb het heel erg gedaan via mijn netwerk van mensen die met me hebben gewerkt. Maar het is ook een reis door jezelf. Dat je eigenlijk nagaat, wat kan ik? Wat wil ik? En ik kwam in het begin achter, ook in acquisitie, dat ik heel erg aan het stellen was wat ik allemaal kon, wat ik allemaal in huis had. Toen zeiden ze, ja, Henk, dat hebben we al lang gelezen in je cv. Maar het gaat er dus om verbinding te maken in het gesprek tussen jou en die opdrachtgever. En veel meer iets te laten zien van wie je bent.
Je vertelde een heel persoonlijk verhaal over een moment in jouw leven wat erop katalyseerde. Dat raakte me zeer.
Oké, ik heb een keer, ik vertelde net aan je dat ik heb een keer een gesprek gehad met een van mijn kinderen. Die ging op kamers en die vertelde van, nou pa, eigenlijk ken ik jou eigenlijk helemaal niet. En toen dacht ik, potverdorie, ik ben eigenlijk een kopie van mijn vader. Dus ik had een hoog-laag idee in mijn hoofd van ik ben de financier van, van een van die kinderen waar het gesprek dan over ging. Ik was degene die haar vader was. Dus ik dacht, ja, ik ben niet haar vriendje. En toen ben ik gewoon toch maar stoute schoenen heb ik aangedaan. Ik ben dat gesprek aangegaan met haar over wie ik was, wat mij bewoog, me kwetsbaar opstellen. En waar ik bang voor was, dat ik door de mand zou vallen als vader. Dat gebeurde helemaal niet. Integendeel, het verbeterde eigenlijk de relatie tussen mijn kind en mij. En eigenlijk heb ik dat doorgezet, ook in mijn manier van leiding geven. Dat het veel belangrijker is dat je in een organisatie waar je leiding geeft aan een afdeling, dat je probeert verbinding te maken. Dat je mensen veiligheid moet bieden en vertrouwen. Dan heb je eigenlijk 80% van het leidinggeven al binnen.
Dus je ontdekte eigenlijk dat je ambacht minder die kennis en ervaring was, maar meer Henk Langeveld.
Exact. En daar had ik heel veel moeite mee als, omdat ik altijd dacht dat er bij een hoog-laag verhouding hoorde. Leidinggevende medewerker, daar moet toch een zekere afstand staan.
Jij moet het weten.
Precies. Ja. Ik heb wel eens gedacht, waarom komen mensen bij je, medewerkers, om een besluit te nemen? Dat is niet omdat jij er meer vanaf moet weten, maar omdat jij het besluit mag nemen vanuit je positie en zij niet.
Ja, dus en jij dacht steeds, oh, ik moet de wijste van het stelletje zijn. En je ontdekt eigenlijk, de waarde die ik te bieden heb zit in de verbinding met de mensen die ik maak.
Exact.
En hoe hielp je dat om uiteindelijk die sprong te maken? Want ik zie wel een verbinding met dat zelfstandigschap, dat niet meer in loondienst zijn, als freelancer werken. Hoezo was dat belangrijk? Wat boorde dat aan?
Het boorde eigenlijk aan dat ik, als je heel lang een vaste functie hebt gehad, dan doe je heel veel dingen vanuit je functie, vanuit je positie. En het boorde nu veel meer aan dat je veel bewuster werd van, wat wil ik de laatste jaren nog meegeven? Dus ik was veel meer bezig met geven aan een organisatie in plaats van dat ik met mezelf bezig was. Dus dat heeft ook te maken met de positie en de periode waar je in zit. Dus misschien wat minder met vast interim, maar wat meer met de periode waar je in je leven zit. Dat ik merkte eigenlijk, ik heb misschien wat minder energie, maar ik heb meer energie over.
Ja. En dat klinkt ook dat het met name ging om de verbinding met jezelf maken. Wat vind ik zelf leuk? Wat wil ik eigenlijk zelf? Wat verwacht ik eigenlijk van het leven?
Exact.
En niet wat vraagt mijn omgeving van mij.
Precies.
En maak je dat waardevoller als professional?
Nou, eigenlijk wel. Want ik kon me ook veroorloven als interim. Maar om me wat onafhankelijker op te stellen. Mijn hypotheek ging er niet direct van af. Dus ik kon ook veel meer vanuit mijn eigen onafhankelijke expertise en professionaliteit advies geven. En ik merkte eigenlijk dat het eigenlijk gewaardeerd werd, die onafhankelijke houding. En ik merkte heel lang in mijn vaste periodes, in mijn vaste banen, dat je heel erg toch voor een deel beïnvloed werd door, ja, ik wil die functie en die positie niet verliezen. En ik moet leiding geven en ik moet rapporteren. Dat moet je nu ook wel eens interim. Maar je hebt een zekere mate van onafhankelijkheid. En je moet juist die onafhankelijkheid gebruiken om des te meer waardevol te zijn voor je organisatie.
Het klinkt als iemand die voorbij de verwachtingen die hij over zichzelf heeft, komt.
Ja, dat is wel mooi gekarakteriseerd, ja. Ja, ja.
Volgende week krijg jij een nieuwe opdracht. Dan zit jij, even fictief. Je komt in een organisatie waar je niemand kent. Wat doet Henk nu echt anders dan dat hij 30 jaar geleden had gedaan? Hoe begint hij anders?
Ik probeer eerst erachter komen wat die ander drijft. Wat die ander echt wil. In plaats van heel snel te komen met wat ik allemaal in huis heb en wat ik te bieden heb. Dus ik heb veel meer energie om me te richten op die ander. Wat zijn wensen zijn of haar wensen zijn. Wat zijn behoeften zijn. En daar goed over na te denken. En ik kan daar ook dan veel beter op inspelen.
Dus je maakt wezenlijk de verbinding. En vanuit daar ga je pas waarde creëren. En niet van er moet hier dit gebeuren. Maar de waarde wordt gecreëerd door je verbinding die je met mensen maakt.
Exact. En dat is echt een levensles die ik geleerd heb. Niet zozeer nogmaals vast interim, maar veel meer doordat ik wat ouder ben. En meer energie over heb voor de ander. Dus ik zie gewoon wat er om me heen gebeurt. En ik ben niet bezig met, zoals de eerste periode van mijn leven, met wat kan ik en waar liggen mijn grenzen. Dan de tweede fase, zoals ik het een beetje zie, van wat is mijn ambitie en waar wil ik allemaal komen. En ik wil graag carrière maken. Maar nu denk ik van, ik vind het veel leuker om iets terug te geven. En dan ontvang je, dan krijg je er ook heel veel terug.
Het klinkt bijna dat je zo lang grip op de situatie, zoveel geleerd heb, zoveel inzicht heb gekregen, dat je nu in een situatie de grip los kan laten. En dat je het, dat je op je werk je dingen kan laten overkomen, in plaats van dat je het in de hand wil houden. Klopt dat?
Ja, nou, ik ben wel van de controle. Dus ik ben wel, dus dat is al een uitdaging. Maar ik ben minder bang om een uitglijder te maken of een misser te maken. Dus ik ben niet zo snel uit mijn doen meer.
De angst om te falen is minder geworden?
Absoluut.
Waarom?
Daar hangt mijn kennis en kunde en ervaring en mijn toegevoegde waarde niet vanaf. Dus sterker nog, ik ben heel goed in staat om ook te weten wat ik vooral niet kan. En daar lig ik niet van wakker. Sterker nog, als je het weet, dan kun je dat ook makkelijker delegeren. Of je kan gewoon, zonder dat je gezichtsverlies leidt voor je gevoel, kun je vragen of anderen je daarbij willen helpen.
Ja. En als interimmer ben je toch voor een groot gedeelte die frisse blik van buiten. Je hebt zelfs een consultantbureau wat zich op die term profileert.
Ja.
Maar wat jij eigenlijk doet, is dat jij definieert die frisse blik anders. Want wat ik je hoor zeggen is dat je zegt, ik ben niet de frisse blik omdat ik bij al die andere organisaties heb gekeken. Omdat ik het al zo vaak heb meegemaakt. Omdat ik alle patronen herken. Maar het lijkt wel alsof je zegt, ik ben die frisse blik omdat ik die allemaal vergeet. En gewoon alleen maar in het hier en nu met je ben.
Ja, en ik geloof dus heel erg, mijn bedrijf heet Mobilis. Ik geloof dus heel erg in de golf die in zo'n organisatie met mensen leeft. Dus het is de kunst om erachter te komen, wat is jouw golf van beweging? Wat is jouw, wat makes you tick?
Ja.
Als je erachter komt en je krijgt mensen en organisatie in beweging op een beweging die er al is. Hè? Dus ik zie het een beetje als eb en vloed. Ik ga mijn hele leven lang al naar de Wadden. Dus ik ben gefascineerd door de zee. Het komt en het gaat. Je kan er allerlei metaforen en bespiegelingen op loslaten. Maar zo zie ik een organisatie en zo zie ik mensen ook. Dus er zit altijd een kracht en een golf in een organisatie. En de kunst is om die eigenlijk te ontdekken. En dan hoef je er alleen maar op te gaan surfen. Dat kan zijn de golf van een klant. Ja, dat daar een organisatie enorm door wordt bewogen. Of dat kunnen ook persoonlijke golven zijn van mensen. Maar als je die golf ontdekt bij mensen en in een organisatie. Dan hoef je er eigenlijk alleen maar op te surfen.
Wat ik wel mooi vind, hè? We zijn toch een beetje op zoek naar, dat is mooi, dat meesterschap, maar wat is de waarde die er nou eigenlijk in zit? Hè? En hier vind ik wel een hele mooie, want vaak wordt het natuurlijk gezegd, als die jonge gasten de organisatie in komt, en dan komt de energie komt erin, die gaan allemaal dingen anders doen. En wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, Henk, is, ja, dat is allemaal leuk, maar ik doe eigenlijk iets anders. Ik ga kijken waar die energie al is. En dan hoef je het alleen maar op te springen.
Je pompt het er niet in, je boort het aan.
Ja. Ik vergeet nooit dat ik bij mijn laatste vaste baan tegen mijn vrouw zei, ik ga dat eens even veranderen binnen het bedrijf. Nou, ze herinnert me nog regelmatig aan. Ze heeft me hartelijk uitgelachen. Ze zegt van, dat die organisatie in het bedrijf is veel groter dan meneer Henk Langeveld.
Ja.
Dat is gewoon kansloos. Dus het
lijkt alsof door het loslaten van, en dan zeg ik het wat negatief, de geldingsdrang, het ego, het zelfbeeld, het op je strepen staan, dat er een energie die je niet kon zien aangebroken wordt en die juist verfrissend en nieuw is, maar niet vanuit ervaring, maar juist bijna vanuit loslaten.
Ja, en dat betekent dus dat je heel erg in een gesprek in het hier en nu moet zijn. Ja. Je moet jezelf als het ware voelen. Ga maar eens goed met je voet op de grond zitten en kijk maar eens wat er tussen jou en mij gebeurt nu.
Jij vertelde me net iets heel moois. Op jouw leeftijd, dat is de eerste keer dat ik het woord leeftijd gebruik, maar toch, je hebt het is bijna een hobby, maar je hebt ook een nieuwe activiteit ben je gaan doen. Je bent rollenspelacteur geworden. De meneer, de HR-directeur, die natuurlijk ver boven het wemelgetremel verheven is. Hè, met die sneuige trainingjes die daar georganiseerd. En ineens ben jij de rollenspelacteur in een training. Waar komt dat vandaan?
Ik heb in vorige banen, ook in mijn interimperiode, was ik wel gewoon professioneel rollenspeler. Dat was bij assessments, daar werd ik gewoon voor betaald, et cetera. Toen kwam op mijn pad dat de Hogeschool van Amsterdam voor de HRM-studie, eerste, tweede en derdejaars, derdejaars was dan vooral een minor, een rollenspeler zocht die zich kon inbeelden in het HRM-vak, ook in de dilemma's die daar spelen. En ik heb dat dus in de maand januari gedaan, omdat ik even een periode van mezelf van rust gun. En ik heb daar ongelooflijk veel plezier aan ontleend. En dat niet vanuit, ja, ik voel het helemaal niet als dat het minder werk is of zo. Je zit in een jonge omgeving van jonge mensen die willen leren. Die, het zijn toetsen, dus ze zijn gespannen, ze zijn gemotiveerd. En dan is de kunst als rollenspeler om niet om er geen wedstrijdje van te maken, maar om ze. Om ze dus echt te helpen om te laten zien wat ze geleerd hebben. En daarna, ook daar heb je weer veel energie nodig om je te verplaatsen in hun situatie en in hun leerstof.
Je brengt bijna dat wat je vergaard hebt tot de puurste vorm terug. Ja. Dienend zijn aan de situatie. En ja, niet de docent zijn. Maar meer in een rol helpen dat zij kunnen inzien wat ze aan het doen zijn.
Het mooiste is hun te laten shinen.
Ja.
Ik heb echt een rot gevoel als toch een enkeling met een onvoldoende weg gaat.
Ja. Mooi. We praten met Henk Langeveld in het programma People Power Meesterschap, waarin we de kracht van ervaring onderzoeken. We praten verder met Henk na dit.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
En wat Glenn er niet bij vertelt, maar ik wel weten, toch ga verklappen dat die mocht van zijn vrouw, als had hij het wel gedaan. Maar goed.
Ja, die reed is mijn rem. Dat is heel fijn. Die heb ik heel hard nodig.
De senus. Hey, wij zijn hier bij People Power Meesterschap. Nieuw programma. Mijn naam is Jeroen Buescher. Glenn van den Burg, wie kan buiten hem? En wij praten met Henk Langeveld over ervaring, over meesterschap, over ouder worden, over de rol die je hebt als je, wat ik dan maar noem, de laatste fase van je carrière. En wie weet wat zijn laatste fase is van zijn carrière. Maar om u als luisteraar een beeld te geven. Henk, in het begin zei ik dat ik waarneem dat organisaties verslaafd zijn aan jong. Als ze het hebben, wij moeten nieuw talent. Als ze het hebben over de arbeidsmarkt, dan visualiseert iedereen een 25-jarige die net van de school komt. En niemand denkt aan de mensen die misschien een andere kleur haar ontwikkeld hebben. Of wat minder haar ontwikkeld hebben. Nou, bij jou valt nog mee. Hoe kijk je daar vanuit je vak als HR naar? Klopt mijn premisse dat wij heel veel talent niet ontsluiten wat er wel in die organisaties is? Een talent wat jij hebt gevonden door zelf een stap, geholpen door een sanering gezet, een stap te zetten naar meer vrijheid. En daarin heb je jezelf weer opnieuw en heel waardevolle wijze kunnen uitvinden. Vergeten we dit als organisatie?
Zeker. Ik denk wel. Dat door ook geholpen door de schaarste in de arbeidsmarkt, wel steeds meer organisaties daar wel opnieuw aan het denken zijn. Wat heb ik in huis en wat moet ik daarmee doen? Je kan bijvoorbeeld zeggen van ik zoek allerlei vaklieden. Maar je kan ook nadenken over wie heb je in huis. En misschien kun je ze daar dan wel omscholen. Ik heb wat organisaties. Ik doe een aantal netwerkgroepen als moderator. En wat ik juist merk bij die HR-directeuren, want dat zijn netwerk van HR-directeuren, is dat niet zozeer het probleem is dat die talenten niet kunnen ontwikkeld worden, maar dat de kunst is om al die instrumenten vanuit HR om te zetten in hoe doe ik het nou precies? En de kunst is dat je niet zozeer naar mensen kijkt op basis van hun cv en wat ze hebben gedaan, maar wat is hun potentie? En je merkt eigenlijk de vertaling daarvan naar de werkvloer. Hoe doe je dat nou precies? Dat is denk ik de grote uitdaging.
Want wat ik eigenlijk uit jouw verhaal ook leer, dat een vak is al een frame. En een frame voor jezelf en een frame voor je omgeving. Want jij was altijd HR-directeur. Maar wat ik je ook hoor vertellen is, ik ben nog veel meer dan HR-directeur. Het kan wel zijn dat ik me in dat HR-vak beweeg. Maar bij die rol horen ook allerlei aannames bij mezelf, maar ook bij mijn omgeving, wat dat dus betekent. En als wij mensen willen scholen naar een rol, dan dwingen we als het ware volgens mij nieuwe frames op. Dit ben jij nu ook. Maar we kijken niet naar die ziel van die mens.
Nee. En de kunst, en uiteindelijk is dat net zo groot en net zo klein als dat ik het nu zeg, is dat we heel veel dingen gaan ontwikkelen. We gaan een vitaliteitsprogramma, we gaan demotie, we gaan allerlei instrumenten bieden om die laatste fase van die mensen, om die door te laten komen, is dat het uiteindelijk gaat om de dialoog tussen de leidinggevende en die medewerker. Als die dialoog echt open is, als er een open verhouding is, een veilige omgeving, en ik durf te vertellen, wat ik allemaal nog meer ambieer, of wat ik nog meer zou willen durven, maar misschien doe ik dat niet. Dus even buiten dat frame om. Als er echt dat gesprek tussen ons gaat plaatsvinden, ja, dan kunnen er prachtige dingen ontstaan. En mijn ervaring is dat heel lastig is. Leidinggevenden vinden dat lastig om te voeren, dat gesprek. Maar ook medewerkers. Medewerkers zitten in hetzelfde frame als dat jij beschrijft.
Ja.
Dus het is eigenlijk een dubbele weerstand. Dat je eigenlijk de kunst moet gaan ontwikkelen om dat echte gesprek tussen leidinggevende en medewerker te gaan voeren. Omdat in mijn ogen alle mensen een talent zijn in een organisatie. En niet zoals in heel veel organisaties je een talentprogramma hebt voor de dan zogenaamde beschreven talenten. Dat zijn de high potentials. Ja. Exact. Maar als je nou eens een keer begint met iedereen als een talent te zien. En dat je veel meer richt op hoe ga je nou dat talent ontwikkelen. En hoe heb je het gesprek over iemands potentie in plaats van wat hij al 30 jaar doet.
Ja.
En dat is een kunst. Dat zeg ik makkelijk.
Of van het ene frame naar het andere frame.
Precies. En dat is makkelijk gezegd. Maar in mijn ogen moet daar de inspanning op gericht zijn.
Maar eigenlijk zeg je, iedereen is een multitalent. Of nog veel erger, het talent beperkt je misschien wel gewoon in je denken. Want
nou,
als mens kan je zoveel, dat het gevaarlijk is om het idee te hebben van, oh, maar hier ben ik heel goed in en dit is mijn ding of zo.
Nou ja, zowel leidinggevende als medewerker, om het even de klassieke verhouding te laten zien, zitten vaak vast in hun eigen frame dat ze dat alleen kunnen, omdat ze het al heel lang hebben gedaan. En soms is dat een ontdekkingsreis in jezelf om erachter te komen. Wat vind ik allemaal? Begin maar eens met voor jezelf te onderkennen. Wat vind ik allemaal leuk om te doen? En vaak zijn mensen buiten hun werk een enorm talent in allerlei competentie en vaardigheden die ze op hun werk nooit uitoefenen. Dus ga dat gesprek maar eens aan met je mensen.
Ja, ik heb wel eens gedacht dat vroeger, dat is wel lang achter ons, dachten we dat als mensen werkeloos werden, dat ze dan ongelukkig waren omdat ze minder geld hadden. Toen kwamen we er op een gegeven moment achter. Nou, ze zijn niet ongelukkig omdat ze minder geld hebben. Dat blijkt dan wel mee te vallen. Mensen zijn ongelukkig omdat ze nergens meer bij horen. Maar eigenlijk wat ik jou hoor zeggen is op het moment dat je je vak kwijtraakt, niet meer gewaardeerd wordt op de rol die je speelt, dan ben je jezelf kwijt. Maar tegelijkertijd definieer je het als een enorme kans.
Ja.
Want dat is uiteindelijk in een bepaalde variant wat jou is overkomen.
Ja.
Want jij koos er niet voor. Ik ga weg bij dat bedrijf. Het bedrijf had bedacht dat meneer Langeveld onmisbaar was, maar niet op deze plek. Sorry voor de erudie. En zo werd je als het ware geworpen en gedwongen om de aannames die je zelf over jezelf, wie jij bent, niet eens over je vak, maar wie jij bent, te herbezien. En boorde je goud aan.
Ja, en mijn punt is dat eigenlijk de framing van het onderwerp al te veel bepaald wordt tot die laatste fase van de carrière. Eigenlijk moet je, wat jij beschrijft, moet je op elk moment, in elke leeftijd en in elke fase doen. Je moet continu in mijn ogen het gesprek hebben, vooral met jezelf, hè, zonder leidinggevende, maar gewoon met jezelf. En ook delen met je leidinggevende of met je collega's van waar sta ik, wat wil ik en wat kan ik. En als je dat gesprek vanaf je 20ste gewend bent om te voeren, is het op je 60ste al een stuk makkelijker.
Ja. Het enige is, de ballast die je meevoert, dat kan ik zelf zeggen als 57-jarige, is dat je zelf langer gewend bent geraakt aan jouw zogenaamde kennis. Dus
ja.
je hebt meer jaren gehad om je te vereenzelvigen met ik ben dat, ik ben wat ik weet of ik ben wat ik kan.
Ja, en daar voel je heel comfortabel bij.
Ja, en dat het in die zin wat lastiger kan zijn om jezelf weer uit te vinden dan als je daar nog niet zoveel beeld van hebt.
En daarom pleit ik er ook voor om die gesprekken, vooral met jezelf, om die veel eerder te gaan voeren. En als je dat kunstje nog moet leren, als je 60 bent, dan is het echt, dat heb ik uit eigen ervaring ook al meegemaakt, is het veel lastiger.
Wij zijn een grote verzekeraar. Hè? Wij zijn toekomstig sponsor van dit programma. We zoeken nog een sponsor, mensen. Ik zit te luisteren en ik denk... Jee, we zijn de hele tijd bezig met die hogescholen en mensen met 5 jaar werkervaring. En we hebben hier een heel bataljon aan mensen, 55 plus. En daar doen we eigenlijk niks mee. Daar doen we helemaal niks mee. Henk Langeveld, wij huren jou in. Hoe ontsluiten we die potentie van die 55-plussers volgens jou? Die had hij niet aan zien komen.
Nee. Lijkt me een hele leuke opdracht trouwens voor Henk.
Ja. Ik zou eerst eens kijken hoe de gesprekken over dit onderwerp tussen leidinggevende en medewerker plaatsvinden nu. He, is dat heel klassiek met een beoordelingssysteem? Is dat bijvoorbeeld het 9-grid model, waarbij je mensen achter de schermen, want daar horen ze vaak niks van, beoordeelt op de twee assen van performance en potential. Dus ik zou eerst kijken wat voor instrumentarium zet het bedrijf.
Welke bril zetten jullie zelf op?
Precies.
Daar zitten ook hele sneuwe vakjes dus. Hè? Daar moet je niet in zitten.
Nee.
Dat vakje doet zijn werk goed, maar heeft totaal geen andere potentie. Dat is echt een heel, heel verdrietig vak.
Ja, dat is een
ook niks meer met je doen.
Ja. Nee, maar stel dat je mensen in dat vakje stopt. Ga dan wel het gesprek aan dat blijkbaar jouw beeld is van die persoon.
Dat je aanname is.
Dus ik zou willen kijken van wat niet zozeer wat voor instrumenten er allemaal worden ingezet. Maar wat is nu het echte gesprek? Welke echte gesprekken worden er gevoerd binnen zo'n organisatie? En vaak kun je op basis daarvan kijken wat is de cultuur? Is er een open cultuur? Voelen mensen zich veilig? Durven mensen echt aan te geven waar ze naartoe willen? En daar zou ik me op richten. Op het creëren van een veilige omgeving. Waarbij de echte gesprekken worden gevoerd. En als je dat hebt, ja, dan gaat het vanzelf stromen.
Dan
moet je vooral veel minder instrumenten inzetten.
Volgens mij heeft een jonger iemand in jouw leven, waar jij heel lang een paternalistische houding naar hebt gehad, jou heel veel wijsheid aangereikt. Ja. Henk. Zo klinkt het.
Zeker.
Ja. En tegelijkertijd, hè, als ze nou een oproep doen aan die mensen. Want wat wij wel eens vergeten is dat wij ook onszelf heel sterk zien naar aanleiding van wat anderen van ons verwachten dat we zijn. Hè? We zijn niet alleen maar autonoom. We gedragen ons ook naar de verwachtingen van onze omgeving. Wat wil jij zeggen tegen diegene die ik nu vraag in de spiegel te kijken? Dus dan gaat het niet over de organisatie, maar degene zelf. Hoe kan je dat wat jij hebt eigenlijk aangereikt heb gekregen, maar wel aangepakt heb. Hè? Jezelf op een nieuwe manier bezien. Hoe zet je dat in werking?
Nou, hoe ik het zou doen is, zoek eens een paar mensen op. Zoek eens een paar mensen op in je directe omgeving die waar je veilig bij voelt en die je vertrouwt. En ga eens met die mensen gesprek aan. Hoe kijk je naar mij? Hoe kijk ik zelf naar mezelf? Dus begin eens een gesprek met die mensen in je omgeving, hè, die peers in je omgeving, die voor jou belangrijk zijn en waar je ook waarde aan hecht, om het gesprek te voeren wat je nog in de laatste fase van je carrière zou willen doen. En in mijn ogen moet je ook dat gesprek dus met jezelf voeren.
En dan moet je misschien durven kijken naar dat wat terzijde lijkt.
Dat moet echt een open gesprek zijn. En dan niet zozeer gebaseerd op wat je al lang hebt gedaan. Maar ook wie jij bent als persoon. Wat je misschien in je privéleven doet. Hoe je vrouw naar je kijkt. Hoe je naar je kinderen. Hoe je met je kinderen omgaat. Kortom, onderschat jezelf niet. En onderschat ook niet wat je allemaal nog zou kunnen. Je bent veel veerkrachtiger. Je bent tot veel meer in staat als dat je zelf vaak denkt. Vaak zijn mensen hun eigen grootste vijand.
Is hiermee de mythe ontkracht dat als de jaren stijgen, dat je flexibiliteit afneemt?
Als ik eerlijk ben, denk ik soms wel dat in sommige technische processen zoals digitalisering dat best lastig is. Dat merk ik zelf ook. Hè. Ik bel zelf ook af en toe mijn zoon op als ik een ingewikkeld digitaal iets moet doen. Maar ik ga er niet verkramd mee om. Ik ga er heel relaxed mee, omdat ik weet, daar ligt mijn kennis en ervaring niet. Dus accepteer gewoon de dingen die je moeilijker gaat vinden. En accepteer ook dat je soms wat minder energie hebt, maar dat je energie over hebt, omdat je veel minder met jezelf bezig hoeft te zijn.
Wat een fantastisch credo.
Vind ik ook.
Glenn. Ja. Dat was de eerste People Power meesterschap voordat ik Henk ga bedanken.
Ja.
Wat heb jij gehoord als... ambiërend oude lul.
Een van mijn belangrijke... Ja, ambiërend oude lul. Jij bent 50, dus ik ben ook op weg. Een van de dingen die ik heel mooi vind, die ik bij Henk terug hoorde komen, ergens in het verhaal later zei hij dat ook nog eens een keer, maar je zei Henk, ja, op een gegeven moment was er een HR-directeur en die zei, goh, moet jij mij niet opvolgen? En eigenlijk later, eigenlijk net, zei je van in je advies, ja, vraag aan andere mensen hoe je naar je kijken. En ik merk toch steeds, dat kan ook mijn bril naar de wereld zijn, maar dat de rol van anderen om jou te zien in waar jij goed in bent, die is zo belangrijk. En als je daar niet voor open staat, omdat je denkt, ik ben dit of wat zeg je nou voor raars, dan loop je heel veel kansen mis. En
eigenlijk is de vraag, wat zie je ook in mij?
Ja, of wat gun je me of zo? Zo goed over nadenken wat een mooie vraag is om mensen niet in de, zeg maar, mee te laten denken in de groef, maar om zijpaadjes te laten zien. Dus dat vond ik wel heel mooi. En ik heb een titel bedacht, want dat is ook mooi. Ik moet al een titel maken voor de post. Dus de titel is geworden, met uw welbevinden van u beide, meesterschap is zoeken naar de golf van energie in een organisatie.
Hartstikke idee. Nou, Henk, de laatste vraag. Laten wij als organisaties enorm veel potentie onder onze handen vandaag glippen door onze framing over mensen die veel ervaring hebben?
Absoluut, ja.
Oké. Je hebt hier van ons die potentie laten zien. Ik dank jou heel erg voor je persoonlijke en tegelijkertijd kundige verhaal. Ik wens je heel veel succes in het... ik wil je echt een keer als rollenspeler inhuren. Het lijkt me zo leuk. In je reis naar de volgende fase. Die komt vast ook weer. En ik dank je heel erg dat jij de eerste gast wilde zijn van People Power Meesterschap.
Graag gedaan, Jeroen.
Ga je goed.
Nou, Jeroen, en jij natuurlijk bedankt voor deze eerste aflevering van People Power Meesterschap. Mocht jij nou luisteren en denken van, oh ja, maar ik ben ook een meester die nadenken is over de laatste 10 jaar van mijn actieve werkende carrière. Hoe oud je ook bent. Misschien ben je wel 20 en wil ik weer 30 stoppen. Nee hoor, dat is niet helemaal de bedoeling. Maar ja, je weet maar nooit dat het komt. Je kunt je melden via info@people-power.nl. En natuurlijk zeer dank voor het luisteren.
Of ken je iemand die je zegt,
oh, ja. Oh, jij mag ook iemand aanwijzen. Ja, dat is ook leuk. Ja, dat mag ook. Dankjewel voor luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.